Peter, zoals u weet, is het bij orthodoxe Joden heel normaal dat er kosher gegeten wordt. Je eet alleen maar voedsel dat rein is, wat kosher is. Er zijn daarom ook heel wat producten die niet gegeten mogen worden. Die dus ook niet rein, niet kosher zijn. Varkensvlees bijvoorbeeld, dat is uit de boze. Dat mag echt niet gegeten worden. En nog heel veel andere producten die voor ons heel gewoon zijn om te eten, maar bij de Joden ten strengste verboden zijn. Nou, gemeente Haggai stelt op die 24e dag van die 9e maand, dus op die laatste dag dat hij profeteert, een vraag. Een vraag aan de priesters over heilig, rein, kosher vlees. Hij vraagt: als er nu iemand heilig vlees met zich meedraagt, en dat vlees komt in aanraking met onrein voedsel, wat dus niet kosher is, worden dan die producten automatisch heilig, kosher, door die aanraking met dat heilige vlees? Dat is de vraag die Haggai aan die priesters stelt. Nou, die priesters die hoeven daar niet lang over na te denken, want ze hebben natuurlijk direct het antwoord klaar. Natuurlijk niet. Dat heilige maakt het onheilige echt niet heilig. Dat bestaat niet. Dat zou wel heel mooi zijn, maar zo werkt dat niet. Dat is de eerste vraag die Haggai stelt aan die priesters. Maar hij heeft nog een pijl op zijn boog. Hij wil nog een vraag stellen en dat is een andere vraag. Als er nu iemand is die door de aanraking met een dode onrein is geworden en hij raakt heilig voedsel aan, wordt dat voedsel dan onrein, ondanks het feit dat het kosher is? Nou, ook dan klinkt er een even voor de hand liggend antwoord als op die eerste vraag, maar dan bevestigend: natuurlijk wordt dat voedsel onrein. Dat kan niet anders. Zo gaat dat nu eenmaal. Het onheilige, dat is besmettelijk. Dat wordt inderdaad direct overgedragen. Maar dat heilige, dat is niet besmettelijk. Dat wordt niet zomaar overgedragen. Als je een mand vol met appels hebt en er liggen een paar rotte appels tussen, dan is binnen de kortste keren heel die voorraad appels rot, bedorven. Maar als je nou een mand vol met rotte appels zou hebben en je zou er een goede appel bij leggen, dan worden die appels echt niet goed. Dan verdwijnt dat bederf echt niet. Dat is duidelijk. Dat is helder. En dat stelt Haggai nu ook aan de orde door die twee vragen die hij aan die priesters stelt. Maar wat wil Haggai daar nu eigenlijk mee zeggen? Wat heeft hij daar nu mee voor? Wel, Haggai wist dat de priesters, die geestelijke leidslieden van het volk, nogal gereserveerd stonden tegenover die herbouw van de tempel waar Haggai op de eerste dag van zijn profetieën het volk toe opgeroepen had. En het volk was er gelukkig ook mee bezig. Maar die priesters die stonden er toch wat gereserveerd tegenover. Die zeiden eigenlijk: ach, die offers die eerst werden gebracht toen de tempel er nog niet stond, gaven geen zegen. Nou, dan ook die herbouw van die tempel niet. Dat levert echt helemaal niets op. Nou, zegt Haggai, dat klopt. Dat hebben jullie net bevestigd door die vraag die ik stelde over dat heilige offervlees, wat geen heiligende werking had op ander voedsel. Dat kan ook niet. Dat hebben jullie zojuist bevestigd. Zo kunnen, zegt Haggai eigenlijk, zo kunnen die offers op zich en ook die herbouw van de tempel op zich goede en heilige handelingen, helemaal niets verkeerds ermee, die kunnen geen heiligheid aan het volk geven. Nee, zo werkt dat niet. Stel je voor dat dat zomaar automatisch door deze handelingen overgedragen zou kunnen worden. Maar zo werkt dat niet. Zo gaat dat niet. Andersom wel.
De onheiligheid van het volk maakt alle op zich goede handelingen, of het nu offers zijn die gebracht werden, of het nu die herbouw van de tempel is, die nu ter hand genomen wordt, maken al die handelingen toch uiteindelijk onheilig, ineffectief. Die hebben dan geen effect. Nou, dat is best een ontdekkende en ook een ontmaskerende boodschap. Toen in die tijd door Haggai, maar ook nu. Heilige handelingen, heilige, op zich goede gebruiken, maken ons, u, jou en mij, maken ons per definitie niet heilig, niet rein. Vanmorgen was hier een doopdienst en ook in Sommelsdijk. Nou, je kunt gedoopt zijn en je kunt ook dagelijks uit de Bijbel lezen. En je kunt twee keer op een zondag naar de kerk toe gaan. En je kunt zelfs deelnemen aan het heiligavondmaal. Op zich toch allemaal hele goede dingen, heilige handelingen, heilige sacramenten die bediend worden. Maar die maken ons niet per definitie automatisch heilig en rein. Er wordt toch helemaal niets overgedragen. Dat zou natuurlijk wel heel fijn zijn, dat zou heerlijk zijn, als dat zo automatisch zou werken. Dan hoef je eigenlijk alleen maar die handelingen te verrichten en dan zit het wel goed. Als je maar gedoopt bent, als je maar naar de kerk toe gaat, als je al je godsdienstige plichten maar vervult, nou dan ben je er toch. Dan ben je toch behouden, dan ben je toch gered, dan ben je toch heilig. Maar zo werkt dat niet. Nee, niet dat daarmee die handelingen op zich verkeerd zijn, zeker niet. Maar ze kunnen niets bewerkstelligen in ons leven als het gaat over dat brengen van heiligheid en reinheid in ons leven. Het gaat immers om de verandering van ons hart. Het gaat om de verandering van ons innerlijk. En dan, ja, dan mag de doop heel veel betekenis hebben. En dan mag het gebed ook van waarde zijn. En dan mag de lezing van het woord ook heel veel betekenen. En dan betekent het naar de kerk gaan ook heel veel. En dan betekent het sacrament van het heiligavondmaal ook heel veel. Maar wel in die goede volgorde. Niet eerst het uiterlijke en dan het innerlijk. Maar eerst het innerlijk en dan het uiterlijke. Dat is de ene kant van de medaille. Heiligheid wordt er niet zomaar overgedragen. Maar aan de andere kant, dat is de andere kant van de medaille, onheiligheid wordt wel zomaar overgedragen. Dat gaat vanzelf. Dat gaat automatisch. Want hoeveel kwaad heeft immers de zonde, de onheiligheid in ons leven, de onreinheid, hoeveel kwaad heeft dat al niet aangericht? Wat voor uitwerking kan één zonde in ons leven niet hebben? We kennen allemaal de uitspraak, één daad van onbedachtzaamheid maakt dat men jaren schrijdt. Zo'n desastreuze uitwerking heeft nu de zonde. Heiligheid is niet besmettelijk, maar onheiligheid wel. En nu zijn we met z'n allen heel bang voor besmettelijke ziekten. Daar laten we ons voor inenten en we blijven uit de buurt van mensen die zo'n ziekte met zich meedragen. Maar laten we eerlijk zijn, we laten ons heel gemakkelijk besmetten en ook infecteren door de zonde. Ja toch? We surfen van het ene web naar het andere web en allerlei kwaad komt zomaar naar ons toe. En we zappen van het ene tv-programma naar het andere en we komen in aanraking met allerhande vuiligheid op allerlei gebied. En we luisteren naar muziek waar ook allerlei satanische invloeden kunnen zijn. Zo zijn wij bezig altijd weer opnieuw om ons bloot te stellen aan de zonde, de onheiligheid. En die zomaar overgedragen wordt. En er zouden natuurlijk talloze voorbeelden gegeven kunnen worden hoe dat gaat. Maar we stellen ons bloot aan heel veel infecties en ook zeer besmettelijke ziekten. En het lijkt wel alsof we denken dat er helemaal niets aan de hand is. Alsof het allemaal wel meevalt. Ja, maar zegt u, dat andere, wat u zo net genoemd hebt, dat helpt dan eigenlijk ook niet. Want die doop die schijnt dan eigenlijk niet zoveel voor te stellen.
En naar de kerk gaan, dat is eigenlijk ook maar betrekkelijk. En dat bidden en dat bijbellezen, dat zet ook niet zoveel zoden aan de dijk. Nou, wat dan? Wat moet ik dan doen? Wat is er dan nodig in mijn leven? Wel, gemeente, de toevlucht nemen met al je innerlijke onreinheid en onheiligheid tot hem waar vanmorgen de doop naar verwezen heeft. Ook vanmorgen zal het wel weer voorgelezen zijn dat wij in onszelf onrein zijn, in zonden ontvangen en geboren, onrein. En dat we onze reinigmaking buiten onszelf moeten zoeken in de Heer Jezus Christus. En leven uit hem die in de prediking, als wij in de kerk zijn, als wij opgaan onder het woord van God, uitgaan naar hem die in de prediking ons aangewezen wordt als de zaligmaker die ons reinigt van al onze zonden. En je verlaten alleen op dat woord waar gewezen wordt op hem in wie al uw reinheid en heiligheid ligt. En aan de tafel van het verbond delen in de overvloed van genade door die tekenen en zegelen van brood en wijn, waar we verwezen worden naar hem die ons wil reinigen van al onze zonden, van al onze onheiligheid die we met ons meedragen. Daar gaat het om. En dat was het uiteindelijk waar het bij Haggai ook om ging. Ontnuchterend en ook ontdekkend kwam hij daar tot die priesters, die geestelijke leidslieden van het volk, met die ontmaskerende vragen om het volk en ook de priesters te brengen tot God. Tot overgave aan hem, tot gehoorzaamheid aan hem. Een gehoorzaamheid die immers beter is dan offeranden. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij toch uw hart. Niet alleen dat uiterlijke, maar het komt aan op dat innerlijk. Maar goed, gemeente, nu weer terug naar die derde dag dat Haggai profeteert. Ontdekkend stelde hij dus die vragen en we kwamen op het spoor wat Haggai daarmee wilde bewerken. Maar het gaat de profeet om meer. Hij wil meer naar voren brengen. Hij ziet nu dat het volk bezig is om aan die oproep tot herbouw van de tempel gehoor te geven. En dat het ook volhardt in het bouwen van die tempel. En nu mag hij ook verkondigen, daar is hij ook profeet voor, nu mag hij ook verkondigen dat daar zegen op rust. Zo mag Haggai gelukkig ook spreken. Nee, het is niet alleen maar ontdekking bij hem, ontmaskering, maar het is ook bemoediging. Niet alleen waarschuwing, maar ook vertroosting. Dat is overigens voortdurend de tweeslag van de prediking. Profetische prediking heeft altijd die twee kanten aan zich. Oordeel, maar ook vrijspraak. De wet in al haar scherpte, maar ook het evangelie. Ons wakker schudden, tot inkeer brengen, maar ook ons een hart onder de riem steken. Ons bemoedigen door het evangelie. En zo doet Haggai dat hier ook. En hoe doet hij dat dan? Op wat voor manier? Wel, hij laat eerst zien hoe de misère er was toen het volk niet gehoorzaamde, niet heilig leefde, ondanks de offers die ze brachten. Toen sloeg de Heer het volk met misoogsten en met natuurrampen, broodkoren, honingdauw en hagel, staat er in vers 18. Toen het volk naar een hoop koren liep en ze dachten dat er misschien 20 maten gerst zouden zijn, was er maar 10. En toen ze de druiven in de wijnpers vertraden, verwachtten ze 50 maten oogst, maar het waren er maar 20. De oogst viel tegen. De economische malaise trof hen vanwege die ongehoorzaamheid, vanwege die onheiligheid van hun leven. Maar God gaat verandering geven. In de toekomst zal de Heere zegen geven. En dat zal gebeuren, zegt Haggai, vanaf nu. Vanaf die 24e dag van die 9e maand. Zo staat het in vers 19. Vanaf die dag zal hij zegen geven. Dat wekt waarschijnlijk wat misverstand. Want ze waren toch al veel langer aan het bouwen. Ze waren toch al een paar maanden bezig aan de herbouw van de tempel. Jazeker, maar dat waren eigenlijk allemaal nog maar voorbereidende werkzaamheden. Want nu begint de bouw echt. En vandaar dat er ook gesproken wordt van dat fundament wat nu gelegd is. En het zal nog minstens 4 jaar duren voordat die hele tempel klaar is. En vanaf nu, zegt Haggai, nu vanaf dat fundament gebouwd wordt, vanaf nu, zegt Haggai, zal de Heere zorgen voor zegen. Als het volk zal volharden in die wederopbouw van de tempel, zal God ook werkelijk zijn zegen daarover gebieden. Het volk kan als het ware terugvallen op die datum van die 24e van die 9e maand. Heere, u heeft het toch beloofd? U heeft het toch gezegd dat u vanaf die dag zegen zal geven? Dat is niet in de zin van voor wat hoort wat. Heere, wij doen wat, nou moet u ook wat doen. Zo wordt het niet bedoeld. Maar wel dat de Heere gehouden kan worden aan zijn eigen woord. Zijn eigen belofte. Heere, u heeft het toch zelf beloofd ons te zegenen. Vanaf die datum. Waar het volk op terug kan vallen. Zouden wij wellicht in ons leven ook zo'n datum hebben? Zo'n datum waar we op terug kunnen vallen? Nou, ik denk dat we dan heel concreet kunnen denken aan een doopdatum. De doopdatum van vandaag. 16 november 2008. Dat is een datum waar die kinderen die vanmorgen gedoopt zijn, hier en ook in Sommelsdijk, op terug kunnen vallen. Misschien weet u uw doopdatum nog ineens. Maar wellicht dat die wel te achterhalen is. Via een doopkaart die misschien nog ergens in een laadje ligt. Of als jullie misschien in jullie fotoalbum kijken, misschien staat er wel een foto in je dooptenu. En misschien dat er wel een datum bijgeschreven is dat je gedoopt bent. Maar goed, al weet jij, of al weet u die datum niet. Die dag is bij God wel bekend. God weet precies wanneer u die doophandeling heeft ondergaan. God weet precies dat die beloften van hem aan u en jouw voorhoofden betekend en verzegeld zijn. Die datum is bij hem bekend. Toen heeft hij gezegd, toen heeft hij het beloofd, zoals het ook vanmorgen geklonken heeft, ik wil uw God zijn. Ik ben een vader die u van alle goeds wil verzorgen, al het kwaad van u wil weren en zelfs het kwade u ten beste wil keren. Ik ben een God die in mijn zoon zorgt voor afwassing der zonde en door de Heilige Geest u wil toe-eigenen datgene wat u in Christus hebt, namelijk die afwassing van de zonde en de dagelijkse vernieuwing van uw leven. Dat heeft God beloofd. Vanaf die datum wil hij dat ook in uw leven en jouw leven bewerken. En God, gemeente, wil die belofte in ons leven vervullen, werkelijkheid laten worden, als we er ook geloof aan hechten. Als we er ook gelovig mee omgaan, als we ook verwachting van hem hebben, als we ook pleiten in de nood van ons bestaan op die belofte die God aan onze voorhoofden betekent en verzegeld heeft. Als wij vertrouwen op die toezeggingen die hij gedaan heeft. Juist daar waar nood is, waar zorg is, waar de misère gevoeld wordt. Want ja, het volk zag om zich heen en zag daar nog de gevolgen van haar ongehoorzaamheid. Zag daar nog de kwalijke gevolgen van de zonde. Maar toch klonk daar die profetie van Haggai, was daar het woord van God, wat sprak van heil, wat sprak van zegen. Daar mocht het volk zich aan optrekken. Daar mocht het houvast in vinden. En daarom zegt Haggai ook, is er nog zaad? Nou zaai het dan maar. Ik zal zorgen voor een grote oogst. En ik zal ervoor zorgen dat die vruchtbomen die nu zo weinig opleveren, weer vrucht zullen dragen. Ik zal verandering geven. Zo is God nou. Zo is God nou. Toen, maar ook nu. En laat dat een vertroosting voor u en voor jou in uw en jouw leven mogen zijn. Tot bemoediging wellicht, waar zoveel tegenslagen en zoveel tegenspoed en waar zoveel tegenwind in uw leven er kan zijn. Ik zal zegen geven. Wat uit mijn mond uitgaat is vast en onverbroken, vanaf die doopdatum. Toen u of jij gedoopt bent, ik stel nooit teleur. Al is het misschien 13 jaar geleden, of misschien 40 jaar geleden, of misschien wel 60 jaar geleden. En misschien zitten er wel mensen in de kerk waar het nog langer geleden is, dat God dat beloofd heeft, toegezegd heeft. En dan mag een staat gemaakt worden op dat woord van God. En dan mag je het weten, ik ben een waarmaker van mijn woord. De Heere belooft het. En wat de Heere belooft, dat doet hij ook. Daar mag Haggai het volk op wijzen. Vanaf die datum zal God zegen geven. Nou gemeente, dat wat betreft de eerste profetie op die derde dag. Van die 24e van die 9e maand. In dat jaar 520 voor Christus. Maar zoals we hoorden, werd er op die dag door Haggai nog een keer geprofeteerd. En daar sluit dat hele kleine profetenboekje Haggai mee af. Dat zijn die versen 21 tot en met 24. En deze profetie is in het bijzonder gericht tot Zerubabel. Dat is de landvoogd, een soort stadhouder, die de Perzische koning Darius over Israël heeft aangesteld. Want Israël was nog steeds bezet. En Zerubabel mocht daar de landvoogd, de gouverneur zijn. Een landvoogd, een gouverneur overigens, door wiens aderen koninklijk bloed stroomde. Want hij is nog een verre nakomeling van koning David. Hij wordt ook genoemd in die geslachtslijst van de Heer Jezus Christus in Matthäus 1. Zerubabel. Maar goed, tot deze landvoogd richt Haggai nu zijn laatste profetie. De vierde dus. De tweede op die 24e van die 9e maand. Deze profetie die is heel sterk verwant met een profetie die hij al uitgesproken heeft op die tweede dag. Toen werd al gesproken over de heidenvolkeren die zullen beven. Wat eenmaal op die dag der dagen zal gebeuren. Maar hier, en dan gaat Haggai verder, hier wordt zelfs gesproken over de vernietiging van alle heidenvolkeren. Ze zullen niet alleen maar beven, maar ze zullen zelfs vernietigd worden. Ze zullen het onderspit moeten delven. In allerlei toonaarden wordt dat in vers 23 onder woorden gebracht. Tronen en strijdwagens zullen worden omgekeerd en paarden zullen door het zwaard vergaan. De eindstrijd tegen de wereldmachten zal eenmaal zijn beslag krijgen. Nou, u merkt al dat ik spreek over de eindstrijd en dat heeft alles te maken met de eindtijd. Alleen klopt dat wel? Want welke rol heeft Zerubabel daar nu in gespeeld? Tot hem richt Haggai immers zijn profetie. Hij zal een bijzondere rol spelen in dat gericht, in dat eindgericht wat komen zal. Maar Zerubabel is toch al lang gestorven? Is toch al lang van het toneel verdwenen? En het einde van de wereld, waar God afrekening zal doen van al zijn vijanden, dat is het toch nog niet? Dat staat toch nog uit? Dat ligt nog in het verschiet. Nou, gemeente, dat is waar. En dat maakt de uitleg van deze profetie ook best wel lastig. In ieder geval heeft Haggai zo mogen profeteren dat Zerubabel een bijzondere rol zal spelen in die ontknoping van die wereldgeschiedenis. Haggai mocht Zerubabel zelfs aanwijzen als een messiaanse vorst. Een koning die door God gebruikt zou worden om op een speciale manier te zorgen voor de overwinning op alle machten die zich tegen God zullen verheffen. Er zijn daar dan wel uitleggers geweest die gezocht hebben naar een vervulling in het leven van Zerubabel zelf. Heeft hij wellicht gestreden tegen het leger van de Perzen? Heeft hij misschien afrekening gehouden met al die vijandelijke volkeren om Israël heen? Nou, uit de geschiedenis van die tijd is daar helemaal niets van bekend. Zerubabel is gestorven zonder dat er een einde kwam aan de heerschappij van de Perzen. Laat staan een eind aan de macht van de heidenvolkeren in het algemeen. Nou, hoe moeten we dan deze profetie verstaan? Hoe moeten we er dan mee omgaan? Heeft Haggai dan misschien gefaald? Heeft hij zich misschien vergist? Of moeten we zelfs zeggen dat God zich heeft vergist? Wel mooie dingen laten zeggen over Zerubabel door Haggai zijn dienstknecht en niet uit laten komen? Dat zijn nijvende vragen. Lastige vragen die aan de hand van zo'n profetie toch naar boven komen. Gewichtige vragen. En daar hebben we ook niet zomaar 1, 2, 3 een antwoord op. Toch zullen we het proberen, onder de beding van de leiding van Gods Heilige Geest. Kijk gemeente, als we de profetie alleen maar duiden door de vervulling te zien in Zerubabel, die toen leefde. Als dat alleen maar de vervulling kan zijn, dan zijn we met die profetieën, niet alleen maar van Haggai, maar ook van andere profeten, dan zijn we wel erg kortzichtig bezig. Dat is te beperkt. Want zoals u wellicht weet, hebben heel veel profetieën in het Oude Testament, niet alleen maar uitgesproken door Haggai, maar ook door vele andere profeten, hebben al die profetieën in het Oude Testament een eschatologische spits. Dat wil zeggen, ze krijgen hun definitieve vervulling, hun uiteindelijke verwerkelijking in de eindtijd. Zeker, ze worden uitgesproken alsof het vandaag, in die tijd waarin we leven, nog zal gebeuren. Daar zit iets in van het verlangen. Het verlangen naar de voleinding der eeuwen. Alleen dat gebeurt niet direct. Dat lijkt. Want hoeveel eeuwen zijn er al niet verstreken sinds dat Haggai daar heeft geprofeteerd? En als we denken aan Paulus. Paulus die dacht dat in zijn leven de wederkomst van Christus al zou plaatsvinden. Heel wat passages in de brieven wijzen erop dat hij een hele nabije wederkomst van Christus verwachtte. Maar ook hij heeft het niet meegemaakt. Hoewel hij het heel sterk verwachtte en aanstaande dacht. En hoe lang moet de gemeente wellicht nu nog wachten eer dat die grote doorluchtige dag komt, waar we van gesproken hebben met de belijdenis, dat hij zal wederkomen om te oordelen de levenden en de doden. Wanneer zal die dag komen dat de eindstrijd volbracht en voltrokken zal worden? En dat al Gods vijanden, die ook onze vijanden zijn, zullen vergaan. Hoe lang zal dat nog moeten duren? Maar gelukkig dat de Heer nou voor boodschappers zorgt, voor profeten, voor apostelen, voor voorgangers, die het verlangen naar deze dag wakker roepen en ook gaande houden. Alsof het in deze tijd, alsof het in de nabije toekomst zal plaatsvinden. Want daarmee bewaart God zijn gemeente, bewaart God zijn kinderen voor lijdelijkheid. Dat ze zullen indutten en inslapen. Ach, het zal zo'n vaart dan niet lopen. Het duurt nog een hele tijd voordat die voleinding der eeuwen er zal zijn. Dan zou het gevaar ontstaan dat de gemeente zich te veel zou richten op deze tijd. Te veel zich zou richten op deze wereld. Zich hier en nu zou thuis voelen. De pinnen van haar levenstent te vast zou slaan in deze aarde, in deze wereld. Maar dat wil God niet. Dat wil hij niet. En vandaar dat hij in die tijd, in die tijd van Zerubabel, liet profeteren dat Zerubabel messiaanse trekken mocht vertonen. Zodat het volk toen zou denken, is nu de ontknoping van de wereldgeschiedenis aanstaande? Zal het nu bijna komen? Is Zerubabel misschien een messiaanse vorst? Zal God afrekening houden met alle vijanden van het volk en daarmee de vijanden van hem? Hij wordt zelfs benoemd met dat prachtige beeld van een zegelring. Zo'n zegelring die een vorst als een persoonlijk bezit om zijn hals droeg. Een heel kostbaar bezit. Een stuk eigendom waar hij met heel veel zorg mee omging. Niet voor niets zegt de bruid in het Hooglied tegen de bruidegom: zet mij als een zegel op uw hart. Zoals koning Salomo die zegelring heel dicht bij zijn hart droeg, zo wilde die Sulamitische heel dicht bij haar geliefde, bij Salomo zijn. Nou, Zerubabel die wordt hier zelfs de zegelring van God genoemd. Mijn knecht, ik heb u uitverkoren, zegt de Heer. Dat zegt hij bij monden van Haggai. Zo bijzonder is nu Zerubabel. Zo bijzonder is nu deze Messiaanse vorst. En zo mocht het volk verwachting van hem hebben. Maar nu is Zerubabel toch gestorven. En die dag der dagen, die is nog niet gekomen. Is daarmee, gemeente, het verlangen van al Gods kinderen naar de eindtijd gedoofd? Tot een einde gekomen? Is met dat sterven van Zerubabel ook die hoop en die verwachting op die eindtijd verdwenen? Nee, gelukkig niet. Zerubabel mocht een type zijn van Christus, de grote zoon van David, de echte nakomeling van deze vorst die komen zal en die ook gekomen is. In zijn vleeswording op deze aarde is hij neergedaald op deze aarde. Is hij gekomen. En die ook eenmaal, nadat hij opgevaren is ten hemel, die ook eenmaal zal wederkomen in heerlijkheid op de wolken van de hemel om te oordelen de levenden en de doden. Dat staat nog uit. En we weten dat zijn komst altijd gepaard gaat met het delven van het onderspit van alle vijandelijke machten. Zo was het toch in zijn eerste komst. Hij heeft het toch bewezen dat hij die drievoudige vijand, zonde, dood en duivel, verslagen heeft door een weg van lijden en sterven, maar ook van opstanding uit de doden. Hij heeft door het kruis en door de opstanding de machten in het openbaar te kijk gezet. Zoals Paulus erover spreekt in de Colossensebrief. Ze hebben als het ware het nakijken. Ze hebben het niet voor het zeggen. En eenmaal, gemeente, zullen ze voorgoed, definitief van het toneel verdwijnen. Daarom zongen we ook: uw koninkrijk komt toch, o Heer. Hij werpt de troon des Satans neer. Regeer ons door uw geest en woord. Laat dat koninkrijk toch volmaakt worden. Volmaak het. Dat het koninkrijk definitief zal doorbreken. Daar verlangt de gemeente naar. Dat heeft u toch al verlangend meegezongen. Heren, laat dat koninkrijk toch komen. Daar zien Gods kinderen al eeuwenlang naar uit. En steeds zorgt de Heere voor dienaren. Of het nu profeten of apostelen zijn. Of het nu voorgangers zijn in deze tijd. God zorgt voor dienaren die het verlangen naar deze ontknoping wakker roepen en ook gaande houden. Door de prediking van het woord. Waar hij ons regeert. Door zijn geest en woord. Waar hij het koninkrijk opricht. Nu nog ten dele. Maar straks volmaakt. Verlangt u er ook naar? Verlang jij er ook naar? Zien we uit naar die dag der dagen? Vervult het ons met heimwee? O Heer Jezus, kom toch haastiglijk. Of zeg je misschien bij jezelf, nou liever nog niet. Nog even wachten hoor. Ik heb nog zoveel idealen, ik wil mijn opleiding nog afmaken, ik wil nog trouwen. Ik zou nog graag kinderen willen krijgen. Ik heb nog zoveel dingen die ik in de toekomst verwezenlijk zou willen zien. Nee, nu nog niet. Even wachten. Of bent u misschien bang, huiverig, als u heen leeft naar die dag der dagen. Bang om die vorst, om die meerdere Zerubabel te ontmoeten. Om die onder ogen te komen. Want u voelt het heel goed aan. Met mijn onheilige leven kan ik hem niet onder ogen komen. Ik heb een kwaad geweten. Er is zoveel wat tegen mij getuigd. En bent u daarom bang om vanwege die onheiligheid voor hem te verschijnen? Ondanks het hanteren van allerlei heilige handelingen. Ondanks het feit dat je naar de kerk toe gaat en gedoopt bent en naar de avondmaal komt. Maar toch, hoe zal ik bestaan voor zijn heilig aangezicht?
terecht huiveren. En misschien ook dat mensen het willen uitstellen. Maar toch, hij komt. Hij komt om de wereld te oordelen. En wie zal nu voor hem kunnen verschijnen? Wie verlangt ernaar om hem te ontmoeten? Wie zal eenmaal zonder verschrikken voor die rechten van hemel en aarde kunnen verschijnen? Alleen zij die in al hun onreinheid en al hun onheiligheid hun reinigmaking en zaligheid gezocht hebben, buiten zichzelf, die door de prediking van het woord uitgedreven zijn naar hem, die door de prediking van het woord verlangen hebben gekregen naar zijn dag, en die in Christus al hun heil en zaligheid, al hun gerechtigheid en heiligheid gevonden hebben. En die daarom koosje zijn. Die daarom heilig zijn. Niet in zichzelf. Zeker niet. Maar die heilig mogen zijn in hem. Gerechtvaardigd door hem. Als een goddeloze. En die zullen eenmaal, en ik weet niet wanneer. Misschien heel snel. Misschien moet het nog lang duren. Maar die zullen eenmaal als een reine bruid. Zonder vlek en rimpel. Vanmorgen werd gelezen onbevlekt. Zonder vlek en rimpel, voor de bruidegom Christus mogen verschijnen en ingaan en delen in die heerlijkheid van dat volmaakte koninkrijk, waar geen macht dat koninkrijk meer beheerst en belaagt, maar waar God alles zal zijn en in alle. Zoek daarom uw reinheid in hem alleen, in die meerdere cherubabel, voordat het er ligt. Voor eeuwig te laat is. Amen.
Zingen we met elkaar van dat verlangen. Psalm 98 en daarvan vers.